Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft van generatie tot generatie. En die nooit loslaat de werken die zijn handen begonnen zijn. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we deze kerkdienst vervolgen met het zingen van Psalm 116 en daarvan de versen 10 en 11. 116, 10 en 11. Vanmorgen, net als vorige week, horen we, luisteren we naar de goede geboden van God, alle 10. En ook naar wat Jezus daarover heeft gezegd in het Nieuwe Testament. Ons amen erop is uit Psalm 119 en daarvan het eerste vers. 119, vers 1 als amen op de geboden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En daarom, en dat is tegelijk ook het eerste gebod, zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede, u zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. Het derde, u zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Het vierde, gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw dienaar niet, uw dienares niet, uw vee niet en ook niet de vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Het 5e, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere, uw God, u geeft. Het 6e, u zult niet doodslaan. Het 7e, u zult niet echt breken. Het 8e, u zult niet stelen. Het 9e, u zult niet liegen tegen de ander. En de 10e, u zult niet begeren het huis van die ander. U zult niet begeren de vrouw van die ander. En ook zijn dienaar niet, zijn dienares niet. Zijn rund niet, zijn ezel niet. En ook niet iets wat van die ander, wat van uw naaste is. En toen de wetgeleerden aan Jezus vroegen wat nou precies het belangrijkste, het grootste gebod van de wet was, zei Jezus tegen hem, u zult de Heere, uw God lief hebben. Dat. En hoe u dat kunt doen? Nou, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw hart. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste, u zult de ander lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Zullen we bidden. Heere, dat is uw naam. En wij danken u hartelijk dat we deze naam ook vandaag, vanmorgen op onze lippen mogen nemen. Want wat een God bent u. In uw trouw droeg u in de afgelopen week ons leven. In uw liefde liet u vanmorgen uw geboden weer horen. En in uw genade liet u ons vandaag weer naar de kerk komen. Verdienen doen we dat bepaald niet. En niet als we naar onszelf kijken, naar ons doen en laten van de afgelopen dagen. We waren weer zo druk met onszelf en de wereld. Met het dienen van onze afgoden. En grote God denkt dan vanmorgen niet, laat ze daar in haaste vandaag maar zitten. Ze zoeken het maar uit. Ik ga met mijn woord wel naar een ander dorp, naar een andere gemeente. Heren, dat hebben we wel verdiend, maar doe het alsjeblieft niet. Dat overleven we niet. Raak ons in deze dienst aan. En wees vanmorgen door uw geest aanwezig in en onder ons. Zie ons aan. In en door uw enige Zoon Jezus Christus. Zoek ons op. 5 generaties door elkaar heen. Gelovig en misschien ook wel ongelovig. Onverschillig. En hunkerend naar een goed woord van en over u. En Heere, maak van lauwe mensen gelovigen met een brandend hart. Geef Heere Jezus dat als we u vanmorgen horen kloppen op de deur van ons hart. Dat we niet aarzelen. Dat we niet denken, nou volgende week maar een keer. We kijken wel, nee, vandaag dat we kiezen en de deur open doen. Waarom? Omdat u het vraagt. Leer ons vanmorgen wat het is, opnieuw of voor het eerst. Doen wat u vraagt. Leven uit uw liefde. Zodat het in ons leven en daarna werkelijk zingen gaat. Ik zal met vreugde in het huis van de Heere gaan. Om daar, nu al en voor eeuwig, met lof uw grote naam te danken. Geef het. Niet vanwege ons, maar vanwege hem die leeft en regeert tot in eeuwigheid. Jezus. Amen. Gemeente, we bladeren vanmorgen eerst naar het Nieuwe Testament, het laatste Bijbelboek, Openbaring 3. Openbaring 3 lezen we de 7e brief, de verzen 14 tot en met 22. En ter illustratie, al klinkt dat misschien wat vreemd, lezen we daarna nog een gedeelte uit het Oude Testament. Dat komt zo. Eerst Openbaring 3. Vanaf vers 14. En schrijf aan de engel van de gemeente Laodicea, dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken. En weet dat u niet koud bent en niet heet, was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat u juist ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt en witte kleren, opdat u bekleed wordt en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt en zalf uw ogen met ogen zalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken. En hij met mij. Die overwint zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Dit is het eerste gedeelte dat we uit de Bijbel lezen. Dan bladeren we nu terug naar het Oude Testament, Hooglied 5. Hooglied 5. En daarin lezen we de verzen 1 tot en met 7. Hooglied 5 vanaf vers 1. Hij, dat ziet u wellicht recht staan in de kantlijn, zegt: ik ben in mijn tuin gekomen, mijn zuster, mijn bruid. Ik heb mijn mirre geplukt met mijn specerijen. Ik heb mijn honingraad met mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn met mijn melk gedronken. Eet, vrienden, drink en word vrolijk, geliefde. En dan zegt zij: ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem van mijn liefste die aanklopte: doe mij open, mijn zuster, mijn vriendin, mijn duif, mijn volmaakte, want mijn hoofd is vol dauw, mijn haarlokken vol druppels van de nacht. Ik heb mijn onderkleed uitgetrokken. Waarom zou ik dat weer aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, waarom zou ik ze weer vuil maken? Mijn liefste trok zijn hand uit de opening van de deur en mijn binnenste werd onrustig om hem. Ik stond op om mijn liefste open te doen en mijn handen dropen van mirre en mijn vingers van vloeiende mirre over de handgreep van de grendel. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was weg. Hij was weggegaan. Ik was buiten mijzelf toen hij sprak. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, maar hij antwoordde mij niet. De wachters die in de stad de ronde deden, die vonden mij. Ze sloegen mij, verwonden mij. Ze namen mijn sluier van mij af, de wachters op de muren. Dit zijn woorden van God en niet van mensen. Uitgangspunt voor de preek is Openbaring 3, het hele gedeelte. En het thema van de preek is: zit je deur nog op slot, doe hem dan open voor God. Zit je deur nog op slot, doe hem dan open voor God. We gaan zingen. En dat doen we uit Psalm 31 en daarvan de verzen 17 en 19. Ik heb ook nog een enkele afkondiging voor u en ook voor jou. Collecten aan het einde van de dienst bij de uitgang. De eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerk. Van harte aanbevolen, net als de zendingsbussen en de steunpilaren. Dus diaconie en kerk. De kerkdiensten van Deo Volente volgende week zondag 29 januari. 'S Morgens om 9:30 dominee A. Langeweg, uw eigen predikant, waarin ook de heilige doop wordt bediend. En 's avonds om 6:30 dominee P. Molenaar uit Lunteren. Dan is er nog een andere mededeling, de doopzitting. In verband met de bediening van de heilige doop volgende week zondag is er op dinsdagavond, 24 januari, om 8:00 in de pastorie doopzitting. De doopouders die hun kind ten doop willen houden, worden van harte hiervoor uitgenodigd. 24 januari, 8:00. Laten we zingen. Psalm 31 en daarvan de versen 17 en 19. kosten misschien een vreemde vraag. Ik ben nogal verkouden. Als ik straks een keer met mijn zakdoek wappert, zou u dan dit apparaatje even uit kunnen zetten? Gemeente, we gaan luisteren naar de preek en als antwoord op diezelfde preek zingen wij Psalm 95 en daarvan de verzen 1 en 4. 95, 1 en 4. Gemeente jong en oud, de stad Laodicea ligt ergens in het westen van Turkije. En ik stel voor om met elkaar terug in de tijd te gaan. En eerst een rondje door de stad te maken en laten we een willekeurige voorbijganger gewoon maar eens vragen wat we nou echt moeten hebben gezien voordat we naar de volgende stad gaan. Nou, zegt die voorbijganger, ik denk allereerst aan onze economie die het heel goed doet. Loop anders even mee. En al snel is duidelijk wat hij bedoelt, want banken bepalen het straatbeeld. Je struikelt over de handelshuizen, dure kledingwinkels te over en... Ja, het wemelt van de miljonairs op straat, dat zie je zo. Laodicea is rijk. Iets verderop zien we grote bedrijfsterreinen waar de kledingindustrie domineert. Want rondom de stad is er veel vruchtbare grond. Veel schapen dus. En ze leveren uitermate goede kwaliteit wol. Laodicea. Het kruispunt van twee belangrijke handelswegen. De stad is een welvarend centrum van handel en van industrie. Kom mee, zegt die voorbijganger, want er is nog veel meer te zien. En even later staan we oog in oog met die beroemde medische faculteit in die dagen. Hier worden hoogstaande medicijnen ontwikkeld en getest. En het herbergt een heel bekend ziekenhuis. Dat is gespecialiseerd in het genezen van blindheid. We staan niet al te lang stil, want die willekeurige voorbijganger, inmiddels onze gids geworden, neemt ons mee naar buiten de stad. Laodicea, vertelt hij ons, ja, heeft geen natuurlijke waterbronnen. Maar dat hebben we opgelost door een ingenieus waterleidingstelsel aan te leggen. Kijk daar vanuit de ene kant vandaan van de stad Colosse. Wordt door een leiding koud water aangevoerd. En dan vanuit de andere kant vandaan, Hierapolis, wij liggen er precies tussenin, wordt warm, geneeskrachtig water aangevoerd. En als het in Laodicea is aangekomen, dan is het afgekoeld, lauw geworden door de buitentemperatuur. Nou, en zo voorzien wij in onze waterbehoeften. Het blijft even stil. En dan is er opeens iemand van ons, die gids even aankijkt, joh, is er misschien ook een kerk in Laodicea? De gids antwoordt bevestigend, loop anders even achter hem aan. Wij lopen achter hem aan, we zien al snel de kerk, de deur staat nog open, de dienst is al wel begonnen. Maar we schuiven met z'n allen, er is ruimte genoeg, stilletjes die bank in, wat achteraan. En we horen een brief voorlezen. Van wie? Van Christus zelf. Van de amen, van de getrouwe en waarachtige getuigen. Het begin van Gods schepping. Wat is de inhoud? Die hebben we gelezen. In de verzen 15 tot en met 22. En die brief begint echt positief. Want Jezus schrijft, hè, we hebben het net ook meegelezen. Ik ken uw werken. Nou ja, je kan je voorstellen, de ogen van de gemeenteleden, ze kijken elkaar aan, wel wat blij ook, wat een mooie woorden. Want het gaat inderdaad goed. De kerkdiensten worden goed bezocht, er is geld genoeg, kerkenraadsvacatures zijn er niet. De stoelen zijn niet aan te slepen. En kijk dan ook nog eens hè, naar het verenigingsleven, het catechese. Het draait goed. Nou, ze geven hun gemeente een hoog cijfer. En soms denken ze wel eens, ja, maar Laodicea, het is een prachtig voorbeeld voor die gemeente om ons heen, hè. En ze gaan er nog eens goed voor zitten. En dat is maar goed ook. Want al snel is er van hun dankbaarheid niet veel meer over, moet je horen. 15:16, want ik weet dat u niet koud bent en niet heet, was u maar koud of heet, maar omdat u lauw bent en niet koud en niet ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spugen. Zo, ja, die woorden komen binnen, dat begrijp je wel. Ze doen pijn, daar rekenen ze niet op, wat is de toon van de brief? Scherp. De gemeenteleden van de kerk van Laodicea zijn lauw. Dat schrijft Christus. Was u maar koud, of was u maar heet, maar dit is net niks. Hoe komt dat nou? Nou, de gemeenteleden willen niet echt kiezen. Veel dingen zijn goed. Veel dingen zijn niet goed. Veel kan net wel. En veel kan net niet. En daarom zoeken we als gemeente in Laodicea voortdurend een middenweg. De Bijbel is belangrijk, natuurlijk. Ik lees eruit. Dat deed mijn vader overigens ook al. Mooie gewoonte, ik doe het ook. Maar het moet niet te veel tijd kosten, hè? Ben je echt voor? Ook niet echt tegen. Maar in het dagelijks leven moet ik van dat geloven niet te veel last hebben. Het moet ook niet te concreet worden. Dat hoeft voor mij niet. Ik wil voor christen worden aangezien. Zo wil ik ook graag sterven. Maar onderweg daar naartoe. Aan de buitenkant ziet het er echt goed uit. Het is echt op orde. Het gemeenteleven loopt op rolletjes. Er is veel omzien naar elkaar. Alles doet het, zeg maar. Maar hier, hè, innerlijk ontbreekt het aan geloof in die ene. En het lezen uit de Bijbel raakt niet. En in Laodicea is het zo met de verkondiging op zondag, of het nou een hel- en verdoemenispreek is of een uitnodigende, het maakt helemaal niets uit. Hoe dat komt? Nou, heet water wordt niet zomaar lauw. Jawel, als wij hier wat heet water neerzetten, is dan aan het eind van de dienst is het lauw geworden, misschien wel koud. Maar als het gaat om het geloofsleven in de gemeente, toen en daar, en dat is natuurlijk ook nu zo, dan kan er generaties overheen gaan voordat het van heet lauw wordt. Professor Bavink, een aantal van u zal hem vast wel kennen, overleden in 1964. Hij schrijft daarover in zijn bekende boek. En voortwentelen de eeuwen. Hij zegt, we hebben het wel eens over wereldgelijkvormigheid en dan bedoelen we vaak de bioscoop en het dansen. En wellicht nog andere voorbeelden. Het feit is dat wereldgelijkvormigheid veel dieper zit. Ze lijkt op een waas dat onopgemerkt door de ramen van ons hart naar binnen komt. En ze lijkt op een soort aroma dat in de kleren tot in alle poriën van ons huid gaat zitten, zonder dat wij het voelen. Die middenweg, dat niet willen kiezen, het van twee walletjes eten, de wereldgelijkvormigheid vermomt dat wat er nog over is van geloven. Geef er een trap tegen en het ligt om. Er is niets van over. Het kan niets hebben, dat komt omdat die mensen daar en toen niet of nauwelijks bezig zijn met de dingen van Gods koninkrijk. Met zijn terugkomen. En eigenlijk weinig of niet nadenken over hoe het nou met hen zal zijn als zij terugkomt op de wolken van de hemel. Is het nou goed of niet? Nou ja, die weghouden die vraag. En als ik die brief lees, u ook, jij, dan lijkt dat zo bij die hele stadsgemeente. In de paar andere brieven staat enkelen onder u hier niet. Dat wil wellicht niet zeggen dat het ook voor iedereen geldt. Maar het zegt heel veel. En Christus zegt tegen Laodicea, waren jullie maar koud of heet, dan had ik er nog wat aan, dan kon ik er nog wat mee. Koud water is verfrissend. Zeker in de zomer, toch? Het is lekker. En heet water is geneeskrachtig. Je kan er je kleding in wassen, koffie mee zetten, thee mee maken. Je kan ermee koken. Maar dit? Lauw water? Je hebt er echt niets aan. Christus gebruikt hier dus het beeld van dat afgekoelde water uit Hierapolis. En dat zegt hij tegen die gemeente. Jullie lijken op dat lauwe water. Ik heb niets aan jullie. En je hoort mij natuurlijk niet zeggen dat hervormd haafde. Ik zei dat ook in Uddel. Nou van A tot Z op de stadsgemeente van Laodicea lijkt. Dat zeg ik niet. Wat ik wel weet is dat Christus door middel van deze brief. Vanmorgen. Het gesprek met ons aangaat. Hij wil van ons weten hoe het ervoor staat. Kijk eens in de spiegel. Hoe is het ermee? Hoe staat het ervoor? Brandt dat liefdesvuur in mijn hart? Of niet? Op welke levensweg wandel ik? Is het die beroerde middenweg? Hoe lees ik mijn Bijbel even snel, omdat het niet te veel tijd moet kosten? Het zijn trouwens allemaal negatieve vragen, hè? Dat draait straks wel om. Maar in de brief zijn ze ook negatief. Over Christus en zijn terugkomen, over het hem ontmoeten, denk ik niet te veel na. Zo concreet hoeft het niet. Als christen leef ik best netjes, ik zie het wel. Echt? Ik ben niet echt voor, maar ook niet echt tegen. Hoe ben ik christen? Is het zoals Henk, waar ik over een tijdje geleden las? Henk ging met pensioen. En zijn collega's vonden hem echt een aardige vent. Henk was christen. Dat wisten we, zeiden zijn collega's. Maar gelukkig kon je het nergens aan merken. Teken dit mijn leven? Nou ja, dat is drama, toch? Niet warm. Niet koud, maar lauw. Dan zou ik me maar zorgen maken. Dan is Christus vanmorgen super duidelijk. Als ik zo blijf, zo lauw blijf, dan spuugt hij mij vroeg of laat uit zijn mond. Felle woorden. Veel erger kan eigenlijk niet. Maar het staat er wel. Laodicea is welvarend tot en met. Toen de stad rond 60 na Christus door een aardbeving met de grond gelijk werd gemaakt en de Romeinen met noodhulp over de brug kwamen, hadden ze die niet nodig. Nee, dat hoeft niet. Wij bouwen met eigen middelen de stad volop. Nog groter, nog mooier. Want het leeft er heel sterk. Wie doet ons wat? Deze houd ik een beetje, kin wat omhoog. En Christus ervaart dat deze houding, deze van zelfvoldaanheid, zelfredzaamheid, van kijk mij eens, ik heb het gemaakt, als een waas, als een aroma over de stadsgemeente heen hangt. En de leden van de kerk in Laodicea lijken innerlijk op hun niet-kerkelijke stadsgenoten. Innerlijk is God op afstand en zeggen ze, ik ben rijk. Steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. En God heb ik niet nodig. Wie doet ons wat? Hebben ze dat echt gezegd? Nou, dat geloof ik niet. Nee, daar zijn ze te vroom voor. Natuurlijk, als het op het bord staat, hè, gelooft zij God. 31 vers 17. Die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Ja, dan zing je mee, het staat op bord, dus dan hou je je mond niet. Maar van binnen denken ze anders en hebben ze God niet nodig. Uiterlijk klopt het allemaal, staat het op zijn plek. Ze lezen de Bijbel, ze bidden, de stoelen zijn niet aan te slepen. Het kerkenwerk floreert, maar innerlijk hebben ze God niet nodig. Van binnen zijn ze bezig met precies dezelfde dingen als waar de wereld druk mee is. BL'ers, bekende Laodicensers, sport, welvaart. Innerlijk nogmaals zijn de leden van die kerk daar en toen niet te onderscheiden van hun niet-kerkelijke stadsgenoten. Het gekke is, dat voelen ze niet aan. Het is apart, hè? Je bent op de goede weg, zeg maar, ook hier, vandaag. En Christus blijkt niks van die levensweg te moeten hebben. Dat schrijft hij aan de gemeente Laodicea. U weet niet dat u juist ellendig bent. En beklagenswaardig, arm, blind en naakt. Ja, het kan maar duidelijk zijn, toch? En nu wij. Want wat vind je eigenlijk van deze woorden? En wees gewoon eerlijk naar jezelf, dan kom je het verste mee. Wie ben ik? Hoe ben ik? Klopt het uiterlijk? Misschien wat meer of wat minder. Klopt het uiterlijk allemaal wel? Maar hoe is het hier? Of hier? Onderscheid ik mijn haafte innerlijk, in mijn ziel, in mijn hart, van mijn niet-kerkelijke dorpsgenoten? Weet ik wat een leven met Christus is? Wat het is om zijn liefde voor mij te mogen ervaren? Weet ik ook dat mijn zonden vergeven zijn? Of heb ik zoveel van mijn buren en mijn vrienden en mijn collega's en van weet ik wie nog meer overgenomen? Ja, dat ik eigenlijk min of meer hetzelfde denk als hen. God leeft, als ik echt eerlijk ben, aan de randen van mijn bestaan. En niet op zondag, maar wel door de week. Zeg het eens. Het is erg toch als dat zo is. Dan ben je arm. En beklagenswaardig. Ellendig, blind en naakt. Nou, zo erg is het niet. Zeg je. Maar ja, Christus zegt het in ieder geval wel tegen Laodicea. Maar bedenk één ding. Hij vertelt dit niet. En hij zegt dit niet. Hij schrijft dit niet. Om die gemeente van Laodicea nou eens even flink. Nee, helemaal niet. Hij verlangt ernaar om hen en ook om ons te ontmoeten. Zodat wij, hè, jij, u en ik, het van hem gaan verwachten. Van hem gaan houden. En begin dan ook niet te mopperen, wat een zwaar gedoe zeg en zo, wat een brief, dat moet je helemaal niet willen. Nee, nee, draai het om. Maak van die gedachte die je misschien net had een vraag. God, hoe kan het goed komen tussen u en mijn ziel? Hoe kan het goed komen tussen u en mijn ziel? Weet je wat hij dan zegt? Dan moet je streekproducten kopen. Streekproducten. Streekproducten, ja, dat staat in vers 18, hè. Koop goud, witte kleding, ogenzalf. Die drie. Waarom nou, Laodicea, denk even terug aan het begin van de preek, toen we de rondleiding door die stad kregen. Laodicea staat bekend om zijn bankwezen, goud. Om zijn hoge kwaliteit wol, kleding. En om dat beroemde ogenziekenhuis, ogenzalf. Goud, witte kleding, ogenzalf. Het is, vind ik, wel een wat vreemd advies dat Christus hier geeft. Want ja, die gemeenteleden, dat hoorden we net ook, hè, die gemeenteleden zitten bepaald niet krap bij kas. Ze hebben het financieel heel goed. Dus ja, als je dan goud en kleding en ogenzalf wordt aangeraden om te kopen, ja, daar heb je al genoeg van. Dus waarom zou ik nog meer willen kopen? Dus dat is wel een dingetje. Heb je een punt? Als ik mezelf in geestelijk opzicht, en zo is het bij van huis uit bij ons allemaal, als ik mezelf in geestelijk opzicht tegenover God niet zie als ellendig en beklagenswaardig en arm en blind en naakt. Als ik dat niet geloof. En als ik ook niet ervaar dat er iets moet gebeuren tussen God en mijn ziel. Ja, dan helpt zo'n koopadvies niet. Toch, als jij folders door de brievenbus heen krijgt, je hebt het niet nodig. Het gaat op het oud papier. Je hebt gelijk. En daarom hebben wij vanmorgen, en ik hoop u en jij met mij thuis, gebeden om de geest van Christus. De Heilige Geest. Of hij vandaag, vanmorgen ook hier wil zijn. En ook aan het werk gaat. En of Christus op die manier, komt zo wel in vers 20, ook aan de deur van ons hart gaat kloppen. En het ons toeroept, koop nou goud, die witte kleding, ogenzalf. In de brief, maar dat heb je wel helder, gaat het natuurlijk niet over echt goud, echte kleding, echte ogenzalf. Wat betekenen deze drie? Nou, heel kort. Want ik wil graag door naar vers 20 en 19. Allereerst dat goud, hè. In de bankkluizen van Laodicea lagen de goudstaven natuurlijk hoog opgestapeld. En Christus bedoelt met het goud in de brief dat geloof in hem. Geloof dat echt is. Dat verinnerlijkt is. Dat als je er tegenaan trapt, het blijft staan. Ja, misschien doet het iets dit. Maar het blijft wel staan. Het gaat niet om. Het kan tegen een stootje. Dat is echte rijkdom. Niet te vergelijken misschien wel met goud. En dat geloof wil God in Christus geven. Aan mij. Als ik hem erom vraag. Als ik hem erom vraag. Tweede, witte kleding. Laodicea staat bekend om zijn goede kwaliteit wol. De chique kledingwinkels van Laodicea zijn overbekend. De mode is zwart en de mensen lopen er keurig bij. Christus adviseert zijn lezers en ons om die zwarte kleding, symbool voor de zonde, om te wisselen in witte kleding, symbool voor het bedekken van de zonde. Waardoor ik als gelovige staande kan blijven op het moment dat hij terugkomt op de wolken van de hemel. En ogenzalf, ja, die is wereldberoemd toen en daar, heeft veel oogziekten genezen. En Christus adviseert geestelijke ogenzalf, zodat ik mijn geestelijke naaktheid en armoede ga zien. Mijn ogen open gaan voor hem en voor mijzelf. En dat ik ga zien dat mijn leven veranderen moet. En mag, als het zover nog niet is gekomen. Dat is wat Christus aan die gemeenteleden schrijft. En als je hem nog niet kent, toen en vanavond, zegt, vanmorgen zegt hij dat ook tegen mij. Volg het koopadvies van Christus en verwacht het van hem alleen. Wie er betaalt, dat is een goede vraag, daar hebben we het nog niet over gehad. Want over de prijs wordt niet gesproken. Maak je er ook maar niet druk om. Christus heeft aan het kruis betaald en daarom zijn de betalingscondities simpel. Geen kleine lettertjes, het is gratis. Het is voor niets. De brief aan de stadsgemeente van Laodicea staat bekend als hard, als negatief. Als fel en nogal eens liefdeloos. Ik heb bijvoorbeeld best wel even getwijfeld, moet ik buiten Uddel bijvoorbeeld over deze brief preken? Het kan zomaar zijn dat je vanmorgen zit te luisteren en die woorden hoort, hè, lauw, uit mijn mond spugen. En dan die vijf woorden, hè, ellendig, beklagenswaardig, arm, blind, naakt. En dat je denkt, moet dat nou echt zo? daar trek je toch geen volle kerken mee. En ik heb deze preek gehouden in het kader van de voorbereiding op het Heilige Avondmaal. Een aantal dingen uitgehaald, maar nu, waar ik zei het toen achteraan, daar trek je toch ook geen volle avondmaalstafels mee. Wacht even. Want waarom schrijft Christus zo? Zo, hè, wat ons betreft misschien hard, fel, negatief, liefdeloos. Moet je vers 19 eens lezen. Daar staat het, hè? Dat is de reden. Iedereen die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Daarom. Dat zit erachter, de liefde van Christus. Hij gebruikt harde woorden. Waarom? Om wakker te schudden. Om te redden, om te behouden, om te bekeren. Christus zoekt mensen bij wie het uiterlijk allemaal doet. Prachtig, maar innerlijk ver bij hem vandaan leven. En het mooie is, dat is echt mooi. Wij kunnen dan wel lauw zijn naar hem, maar hij is niet lauw naar ons. En daarom deze brief van morgen. Weet dat de Bijbel, dat wist je al trouwens, van A tot Z een liefdesbrief van God is, van Christus is. Hij is er hartstochtelijk op uit dat wij hem leren kennen. Allemaal. Het hart van Christus gaat naar ons uit. En daarom bestraft hij ons. En daarom wijst hij ons terecht. Ook vanmorgen. Misschien een beetje een rare zin, maar hij spuugt van lauwe mensen. En tegelijkertijd heeft hij ze hartstochtelijk lief. Begrijp je? Het is bijzonder, hè? Dat is niet hard. Wel ernstig. Het is dan ook de vraag hoe ik vanmorgen reageer op deze woorden. Werk ik aan mijn zaligheid? Ben ik ermee bezig? Bekeer ik me? En deze vraag komt vooral naar me toe in vers 20. Waar staat, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen. Hij klopt. En hij vraagt om open te doen voordat het te laat is. Hoe gaat dat nou in zijn werk? Nou, dat doet me een beetje denken. Daarom hebben we dat hoofdstuk ook gelezen. Hooglied 5. En zie het als een illustratie. De woorden in de eerste 7 verzen van dat hoofdstuk geven dat wat Christus zegt een extra lading. In dat gedeelte, we hebben het gelezen, is de bruidegom op zoek naar zijn bruid. Hij loopt wat rond in zijn tuin en hij merkt dat ze in huis ligt te slapen. En dan gebeurt er iets vreemds. De bruid slaapt, maar haar hart waakt. Ze hoort de bruidegom. Hij klopt aan. Hij roept, doe open. Hoe reageert ze? Doet ze de deur open of niet? Nou, ze doet niet open, ze loopt niet naar de deur. Hè? Ze denkt bij zichzelf, joh, ik heb net mijn kleding uitgetrokken en ik heb er geen zin in om mijzelf nu weer aan te kleden. Ik heb net mijn schoenen uitgetrokken, mijn voeten gewassen, waarom zou ik ze weer vuil maken? Maar na verloop van tijd wordt ze onrustig. En ze denkt, laat ik de deur toch maar open doen. En op het moment dat ze de deur open doet, schrikt ze. Ik deed mijn liefste open, staat er. Maar mijn liefste was weg. Hij was weggegaan. En dan? Nou ja, dan trekt ze alsnog haar kleding aan. Ze trekt haar schoenen aan. En in het donker dwaalt ze door de straat. Ze zoekt hem, maar ze vindt hem niet. Ze roept hem, maar hij antwoordt niet. Uiteindelijk komt ze een aantal stadswachten tegen. Ze slaan haar, ze verwonden haar, ze verkrachten haar. Met deze bruid loopt het slecht af. Hoe dat komt? Nou, niet omdat die bruidegom niet wilde, maar omdat de bruid aarzelde. Niet omdat die bruidegom niet wilde, maar omdat de bruid aarzelde. Voel je het aan? Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Hij, de bruidegom, blijft niet altijd kloppen op de deur van mijn hart. En op dat van u en op dat van jou. Hij gaat een keer weg. Wanneer, zeg je? Nou ja, dat is over het algemeen als je sterft. Vandaag klopt hij door middel van vers 20 met zijn doorboorde handen op de deur van mijn hart. En ergens krijg je het daar warm en koud tegelijk van, toch? Allereerst koud. Denk gewoon even mee. Want als iemand staat te kloppen bij jou op de deur, staat hij dan binnen of buiten? Buiten, toch? De stadsgemeente van Laodicea en ik van huis uit ook en jij ook, heeft Christus buiten de deur gezet. Hij is niet binnen, maar hij staat buiten. En bij alles wat ik denk, doe en laat, doet hij niet mee. Niet. Maar, en daar krijg je het ook warm van, op dit moment staat hij te wachten. En is hij een en al bewogenheid. Hij slaat niet met de vuist op tafel. Hij heeft ook geen koevoet bij zich. Hij forceert de deur van mijn hart niet. Hij staat er ook niet op te bonzen, hoewel. Ik hoop dat je het wel als bonzen ervaart. Nee, door te kloppen vraagt hij of wij als gemeente, of ik als gemeentelid, de deur van mijn hart wil open doen. En als je daar even over nadenkt, is dat natuurlijk de omgekeerde wereld. Jezus, die moet vragen of hij in mijn hart mag komen wonen. Ja, zover is het blijkbaar gekomen. Genesis 3, weet je wel. Als ik tot nu toe in mijn leven nog niet heb gereageerd op zijn liefde, op zijn trouw, op zijn goede woorden, dat weet je wel toch? Ja, dat weet je wel. Dan staat hij nog buiten. En dat kan zo niet blijven. Want dan is er een moment dat hij mij uit zijn mond spuugt. Hoor je dat? Hoeft niet, hè? Het hoeft niet. Hij staat te kloppen. Hij had kunnen weggaan. Maar dat heeft hij niet gedaan. Hoor je hem daarom kloppen? Hoor je het hem liefdevol zeggen, doe open. Doe open. En daarom die vraag tegelijkertijd ook thema. Is je deur nog op slot? Doe hem open voor God. Want als ik zijn stem hoor. En ik vanmorgen mijn hart voor hem open. Dan komt hij door zijn geest in mijn hart wonen. Zeg het maar. Is je deur nog op slot? Nou, dan is het advies, en het is veel meer dan een advies. Doe hem dan open voor God. Ja, wacht even, zeg je, dat kan ik niet. Die deur moet open gedaan worden. God moet het doen. Door zijn geest, dan moet je niet vergeten, daar loop je overheen. Het is wel een eenzijdig godswerk, hè? Zeker. Maar ondertussen, terwijl je dat zegt, wel de deur dicht houden. Dat kan ook niet, hè? Dat kan niet. Je kan het namelijk wel. Want hij staat op dit moment op de deur van je hart te kloppen. En van hem gaat het initiatief uit, niet van jou vanmorgen. Door de verkondiging van vanmorgen heen. Hij is het die je vraagt om de deur van je hart open te doen. En hij vraagt om een reactie vanmorgen. Ik klop, zegt hij. Doe jij dan open. Dat is ontroerend, hè? Laat je dan vanmorgen aanraken. Door zijn trouw. En door zijn liefde. Open je hart voor hem en vertrouw je toe aan zijn belofte. Aan wat hij allemaal belooft. Onder andere dit. En dat is misschien wel goed om ook nog te zeggen. Stop wel met lawaai maken. En niet direct beginnen met ja, maar. Met al die opmerkingen. Hij moet het doen. Stop ermee, want anders hoor je zijn stem niet meer. Dan overschreeuw je hem. Zijn uitnodiging, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort, staat er gewoon. En de deur opent, zal er bij hem, zal er bij haar binnenkomen. En maak je daar niet druk over van, ja, maar hij moet het doen. Dat doet hij dan ook wel. De bekende Engelse speurtje, misschien ken je het beeld wel, gebruikt hier het beeld van die toegangspoort. Aan de buitenkant staat, klopt, en u zal open gedaan worden. Maar als je door die poort heen gaat en je draait je om, dan staat er, jij hebt mij niet uitgekozen, maar ik heb jou uitgekozen. Ik krijg dit niet goed klein. Ik vind die vragen rondom roeping en verkiezing soms best lastig. Maar hij vraagt vanmorgen gewoon om een reactie van lauwe mensen. En ook van mensen die hem al kennen. Want ook dan. Ja, dan zijn we wel één keer door dat poortje heen gegaan. Maar we gooien ons hart nogal eens dicht, toch? Voor hem. Ook van ons vraagt hij dan een reactie. En het is dus vanavond of vanmorgen de vraag. Hoe ik reageer op het kloppen op de deur van mijn hart. En mijn reactie is van levensbelang. En er zijn twee mogelijkheden. Niet drie. Twee. Er is geen middenweg. Doe ik de deur open. Omdat ik naar hem luister. Of houd ik de deur dicht? Aarzel ik, hè? Bijvoorbeeld net als die bruid uit Hooglied 5. Zie ik hem als een indringer? En houd ik hem daarom buiten de deur? Ik dacht, ja, dat moet ik misschien maar zeggen. Moet hij het niet meer vragen dan? Geef er gewoon eens antwoord op voor morgen, nu. Geef er eens woorden aan. Hoe is het met je? Ik moet kiezen vandaag. Doe ik open of houd ik hem dicht? Als ik niet naar hem luister. Dan loop ik het grote risico dat ik te laat of niet reageer. En zeg daarom alsjeblieft ook niet, joh, ik kijk vanavond anders nog wel even. Of volgende week. Het is een felle uitspraak, gebruiken we niet vaak, maar graag ook. De hel is geplaveid met goede voornemens. Als op het kloppen geen reactie volgt vanmorgen, kan er een moment zijn dat hij verder gaat. En hij mij uit zijn mond zal spugen. En dat betekent voor eeuwig niet bij God zijn. Bekeer dan tot hem. En zet de deur van je hart open. Het kan. Het mag. Laat hem niet dicht zitten, maar gooi hem open. En als je dat doet, En daar eindigde ik de vorige keer mee, althans bij de voorbereiding van het avondmaal. Dan zal hij hier al op aarde de maaltijd, het heilige avondmaal, met mij gebruiken. En ik met hem. Daarom zit je deur nog op slot. Doe hem dan open voor God. Wie oren heeft, laat hij of zij horen wat de Geest tegen de gemeente zegt. Amen. Zullen wij danken en ook bidden. Grote God in de hemel, we zongen net die laatste paar zinnen. Zo u zijn stem dan heden nu hoort, geloof zijn heil en troostrijk woord. En verhard u niet, maar laat u leiden. Heer, als wij nog niet ons hart hebben geopend, die deur hebben opengedaan. Al klinkt dat wellicht heel actief. En toch, u vraagt het. En zou u iets vragen en vervolgens zeggen, nee joh, nee. Heren, geef dat wij gehoor geven aan die oproep als we zover nog niet gekomen zijn. Niet omdat u op onze deur staat te bonzen. Of onze deur forceert. Nee, helemaal niet. Alleen maar door te kloppen, door aan te bellen. Op een vreemde manier. Heren, zo diep vernedert u zichzelf. Dat u mensen opzoekt. Mensen harten, mensen zielen opzoekt om deze weg te gaan. Door de verkondiging van vanmorgen heen. U staat buiten en u vraagt, mag ik binnenkomen? Mag ik in je hart komen wonen? Heren, geef ons allemaal, hier, thuis, jonger, ouder, dat we niet onder deze woorden uit kunnen, maar ermee verder gaan. Vandaag, de week in. Zodat er een moment zal zijn, vroeg of laat. Het mooiste is natuurlijk vandaag. Dat we het van u alleen gaan verwachten. En dan komt ons hele leven in het teken te staan van u. Hebben we dan nooit last van lauwheid? Nee. Nee, zo is het helaas niet. Dan voelen we ons ook nog wel eens rijk en verrijkt. Maar dat laat u ons dan wel weten. Maar dan is het elke dag opnieuw. Het zoeken van u, het liefhebben van u, het houden van u. En het niet meer zonder u verder door het leven kunnen gaan. Dat hoeft niet meer, dat willen we ook niet meer. En zo'n leven, heren, is het mooiste wat er is. U weet het. En als wij u al kennen, weten we dat ook. Nee, het is niet een leven dat alleen maar goed gaat en mooi. Dat zingen we zo in 147 wel. Maar het is wel een leven waarmee we toekomst hebben. Een leven dat ook duurzaam is en toekomstbestendig. Want we kunnen er u mee ontmoeten. En we kunnen uw eeuwige toekomst tegemoet gaan. Geef het aan ons allemaal. En geef ook dat we ons hart niet verharden. Maar hem nogmaals open doen. Heere, laat dat toch ons achtervolgen vandaag. In positieve zin. Met uw geest. Ga zo met ons mee. Deze zondag in. En zo bidden we ook voor elkaar als gemeente. Voor broeder Langeweg, zijn vrouw en kinderen. De kerkenraad. Al die mensen die lid zijn van onze gemeente. Hier zijn of thuis. Kerkelijk betrokken of minder of niet. Heren, dan bidden wij voor elkaar. Geef zegen op ons doen en laten. In het dagelijks leven. We bidden voor ons dorp. Voor ons land. Voor de wereld. Een wereld die bloedt uit miljarden wonden. Een wereld waarin hongersnood is. En oorlog. En overstromingen. Waar verkrachtingen zijn. Huilende kinderen die honger hebben. Vluchtelingenkampen. En ga zomaar door. Heren, de wereld is een plaats waar het nooit meer wat wordt. Dat is deprimerend. Maar als christen mogen we ook weten dat u het bent. Dat staat elders in Openbaring 21. Toch heel duidelijk dat er een vernieuwde aarde en een vernieuwde hemel komt. En grote God, op die vernieuwde aarde komt u zelf wonen. En dan zult u de tranen afwissen. De dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw meer. Geen tranen. Wat een toekomst. Wat een wereldbeeld. Wat een levenshouding. Als we daarna verlangen gaan. Heere, geef het ons en al die christenen wereldwijd die het gemakkelijk hebben, maar ook moeilijk. Wilt u in het bijzonder met die laatste groep ook zijn? Wilt u met uw Heilige Geest rondgaan, daar en bij hen? Wij wachten op u, Heere. Maranatha. Amen. We zingen tot slot uit Psalm 147, en daarvan de tweede en het zesde vers. Hij heelt gebrokenen van hart. Hij verbindt ze in hun smart. En jongens en meiden, wellicht ook goed om even vers 6 op te zoeken. Er staan een aantal woorden in die, nou ja, lastig zijn. Ja, lastig zijn. In vers 6 bijvoorbeeld, de eerste regel. De Heer betoont zijn welbehagen. Hij laat zijn goedheid zien. De derde regel. Die zijn hulp verbeiden, die zijn hulp verwachten. En dan de twee na laatste regel, daar staat gestadig op zijn goedheid hoop. Ik denk dat je ook wel zou kunnen zingen, of in ieder geval in je hoofd zou kunnen zingen, voortdurend op zijn goedheid hopen. We gaan zingen, 2 en 6 van 147. Hier en ook thuis. Ga heen in vrede en draag de zegen met u en ook met jullie mee. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen. Amen.